We openen de Heilige Schrift in het Johannesevangelie en wij lezen van dat evangelie het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 21. Johannes hoofdstuk 21 en we zullen vandaag stilstaan bij de laatste verzen, de verzen waarin de Heere Jezus Petrus oproept om hem te volgen. Maar wij zullen het hele hoofdstuk met elkaar lezen, zodat we een goed zicht hebben op die bijzondere ontmoeting daar aan het meer van Tiberias. Johannes 21, vers 1 tot en met 25 is de schriftlezing. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, genaamd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee andere van zijn discipelen. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. En zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, hebt u niet enige toespijs? En zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werp het net uit aan de rechterzijde van het schip en u zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. En Simon Petrus hoorde dat het de Heere was en omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, en ze sleepten het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen, breng van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen, tot 153. En hoewel het er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie zijt gij, wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis evenzo. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is nadat hij uit de doden opgewekt was. Toen ze dan het middagmaal gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus, Simon, Jona's zoon, hebt u mij liever dan deze? Hij zei tot hem, ja, Heere. Gij weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zei wederom tot hem voor de tweede maal, Simon, Jona's zoon, hebt u mij lief? Hij zei tot hem, ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem, hoed mijn schapen. Hij zei tot hem voor de derde maal, Simon, Jona's zoon, hebt u mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde maal tot hem zei, hebt u mij lief? En hij zei tot hem, Heere, u weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Jezus zei tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, gordde u uzelf en wandelde al waar u wilde. Maar wanneer u zult oud geworden zijn, zo zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt. En dit zei hij, betekenende, dat wil zeggen, hij liet het daarmee zien, met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende zei hij tot hem, volg mij. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen die Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus, Heere, maar wat van deze? Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit woord dan ging uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke zo zij elk bijzonder, dat wil zeggen elk afzonderlijk geschreven zou worden, ik acht dat ook de wereld zelf de geschreven boeken niet zou vatten. Amen. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking die vindt u in het voorgelezen hoofdstuk, Johannes 21, de versen 18 tot en met 23. En we zullen die versen nogmaals met elkaar lezen. Daar zegt de Heer Jezus tegen Petrus, voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, gordde u uzelf en wandelde u al waar u wilde. Maar wanneer u zult oud geworden zijn, zo zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt. En dit zei hij, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zei hij tot hem, volg mij. En Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen die Jezus lief had. Dat is de liefde van de Heer Jezus tot Johannes. En die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zal? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Jezus zei tot hem, indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit woord dan ging uit onder de broeders, dat deze discipel niet zou sterven. Maar Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Tot zover de tekstlezing. Het thema is de Heer Jezus die alles weet, roept ons op om hem te volgen. De Heer Jezus die alles weet, roept ons op om hem te volgen. We hebben twee gedachtes. De eerste gedachte, zijn alwetendheid is een voortdurende troost. De tweede gedachte is, hem volgen kost alles. Dus in de eerste plaats, zijn alwetendheid is een voortdurende troost. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is een hele wonderlijke ontmoeting in Johannes 21. Het begint allemaal met Petrus, die weer gaat vissen. Samen met de andere zeven discipelen die uit Galilea afkomstig zijn. En dat loopt allemaal uit op een gesprek met de Heer Jezus bij een kolenvuur. Waar de Heer Jezus Petrus tot driemaal vraagt of hij hem lief heeft. En daar was iets heel opvallends in dat antwoord van Petrus. Want Petrus geeft telkens een argument bij zijn antwoord. En dat argument is, u weet het, Heere. U weet dat ik u lief heb. U weet dat ik niet zonder u kan. Nou, de alwetendheid van de Heere is als het ware een rode draad door Johannes 21. Jezus weet aan het begin van het hoofdstuk dat de discipelen naar het meer van Tiberias gegaan zijn. En de Heer Jezus weet dat Petrus heeft voorgesteld om maar weer te gaan vissen. Jezus weet dat de anderen met hem meegegaan zijn. En hij weet ook, zo blijkt uit die ontdekkende vraag aan de oever, dat ze die nacht niets gevangen hebben. Hebben jullie nog enige toespijs? Hebben jullie nog iets voor het brood? Het antwoord is nee. De Heer Jezus wist dat natuurlijk, anders had hij die vraag niet gesteld. Jezus weet dat Petrus, als hij daar aan de oever komt en dat kolenvuurtje ziet, dat dat kolenvuur hem herinnert aan een ander kolenvuur. Het kolenvuur in de hof van Caiaphas, waar de verloochening heeft plaatsgevonden. Ja, Jezus weet, en dat weet Petrus ook, Jezus weet dat Petrus hem lief heeft. Ja, als iemand alles van je weet, ook je moeilijke kanten, je zwakke kanten, je zonden, dan kan dat iets beangstigends hebben. Iets bedreigends. Want daar word je heel kwetsbaar van. Mensen die dingen weten die je liever niet aan ze kwijt zou willen, die kunnen je chanteren om die kennis. Of iemand kan, als hij kanten van je ziet die hij niet verwacht had, teleurgesteld in je raken. Boos worden, je afwijzen. Maar als ondanks dat iemand je door en door kent en je toch in vriendelijkheid benadert, dan is dat iets geweldigs. Dan heb je iemand bij wie je echt jezelf kan zijn. Bij zo iemand hoef je je niet zo nodig beter voor te doen dan je bent. Daar hoef je geen masker te dragen, daar heb je niets te verbergen. Nee, bij zo iemand mag je jezelf zijn. Als het goed is, is dat bijvoorbeeld zo in het huwelijk. Een van de geheimen van een goed huwelijk is: ik mag zijn zoals ik ben bij hem of bij haar. Ook met mijn zwakke punten, ook met mijn tekortkomingen. En dat laat je aan elkaar merken. Want je wordt niet afgebrand op je fouten. Daarom hoef je je ook niet beter voor te doen. De vraag is dan, gemeente, weet u dat van elkaar in het huwelijk? Spreekt u dat wel eens uit naar elkaar? Jij kent mij, mijn zwakke kanten, mijn kwetsbare kanten, mijn onmogelijke kanten. En toch hou je van mij. Ik snap dat eigenlijk niet, maar ik ben daar wel heel dankbaar voor. Betekent natuurlijk niet dat je zonde in het huwelijk, als je tegen elkaar zonde goed praat, maar je wordt op die zonde niet keihard afgerekend of zelfs afgeschreven. Er is juist ruimte in zo'n huwelijk om zonde te belijden, om elkaar te vergeven. En dat geldt natuurlijk niet alleen maar van een huwelijk, maar je kunt het ook naar vriendschappen doortrekken. Zo was het ook in de vriendschap tussen Petrus en de Heer Jezus. De Heer Jezus kent Petrus door en door. En ondanks dat, ja, ondanks wie Petrus is en wat hij gedaan heeft met de verloochening, benadert de Heer Jezus hem in geduld en met alle vriendelijkheid. En met zijn genade. Zo heeft Petrus dat ervaren. En Petrus kon daarop terugvallen. En zo mogen wij dat ook ervaren bij hem. Heere, u kent mij toch. Ik hoef toch u eigenlijk helemaal niets te zeggen over wie ik ben. Mijn hart ligt open voor u. U weet wat ik verkeerd gedaan heb. U kent mijn zonde. U weet waar ik vergeving voor nodig heb. Wilt u mij vergeven? Maar hij weet ook, net als bij Petrus, hoe het met onze liefde zit. Voor de Heere zijn daar echt geen hele grote woorden voor nodig. En ook geen omhaal van woorden. U weet alle dingen, Heere. U weet dat ik u lief heb. De Heere weet alle dingen. Hij weet hoe het met ons gaat. Hij weet wat ons bezighoudt. Hij kent ons hart. En dat is een troost. Dat Heer Jezus ons door en door kent. Ja, in zijn alwetendheid kent hij ook onze toekomst. Ja, en ook die van Petrus. In vers 18, voorwaar, zeg ik u, toen u jonger was, gordde u uzelf en wandelde u al waar u wilde, maar wanneer u oud geworden zult zijn, zo zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt. Ziet u het, de Heer Jezus kent Petrus door en door. In een paar zinnen typeert Jezus Petrus als een man die toen hij jong was, deed wat hij wilde. Had hij zin om weg te gaan, dan ging hij. Petrus was een man die van zijn vrijheid geniet. Dat past misschien ook wel bij vissers, bij mensen die schipper zijn. Dat herken ik wel in de contacten die ik zelf ook heb. Dat zijn geen mensen die graag in een kantoortje zitten. Nee, die zoeken de vrijheid van het water, van de zee op. Nou, zo iemand was Petrus ook. Hij gaat waarheen hij wilde. Maar Jezus kent ook Petrus zijn toekomst. En de Heer Jezus vindt het nodig om van die toekomst van Petrus zijn leven iets te onthullen aan Petrus. Dus Jezus zegt, Petrus, wanneer jij straks oud geworden bent, dan zal je je handen uitstrekken en dan word je gebracht naar een plaats waar je eigenlijk helemaal niet gebracht wil worden. En om alle misverstand daarover uit de weg te gaan, zegt Johannes erbij, en in vers 19, en dit zei hij, dit zei Jezus, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. Nou, laten we eens proberen tot ons door te laten dringen wat de Heer Jezus eigenlijk zegt tegen Petrus. Petrus, jij genoot altijd van je vrijheid. Maar als je mij volgt, zal dat niet zo blijven. Een ander zal je omgorden. Wat betekent dat? Iemand zal je vastbinden. En je wordt gebracht naar een plaats waar je niet heen wil. Petrus zal gevangen genomen worden. Dat is ook gebeurd met Petrus. Wat een vooruitzicht. En dat niet alleen. Je zal je armen uitstrekken. Dat betekent, je zal gekruisigd worden. Jongeren, toen ik dit las en nog eens las en tot me door liet dringen, toen dacht ik, o Heer Jezus, wat doet u nu met Petrus? Wat zegt u nu tegen hem? Eerst dat indringende gesprek over de liefde, die vraag die drie keer indringend op Petrus afkwam en wat Petrus zo verdrietig maakt. Heeft u dan niet gezien de tranen die hem in de ogen sprongen toen u het voor de derde keer aan hem vroeg, heb je me lief? En dan dit, is dit nu wel het juiste moment om over het lijden en sterven van Petrus te beginnen? Had u dat niet voor een andere keer kunnen bewaren? Jongeren, kun je je voorstellen dat ik dat dacht? Met eerbied gezegd, Petrus heeft toch wel eventjes genoeg voor de kiezer gehad. Moet hij nu ook zijn hele leven angstig leven met de gedachte dat hij een keer gekruisigd zal worden? Maakt hem dat niet heel bang? Geeft dat niet een heel angstig leven? Dat zouden we toch heel goed kunnen begrijpen, nietwaar? Zo denken wij, tenminste zo denk ik, maar ik denk dat ik niet de enige ben die zo denkt bij het lezen van deze woorden. Maar toch, zou dit ook niet heel goed nieuws kunnen zijn voor Petrus? Goed nieuws? Hoezo? De Heer Jezus wil Petrus niet bang maken. Jezus' alwetendheid is niet iets waar we bang voor hoeven te worden, waar we angstig van hoeven te worden. Als hij vertelt hoe onze toekomst eruit ziet, dan hebben we dat nodig en dan is dat misschien juist wel om ons te troosten. En dat is hier ook zo. Ik denk dat Jezus tegen Petrus wil zeggen, iets wat hij ook wil dat Petrus altijd zal onthouden, want daarom begint hij met voorwaar zeg ik u, let op, wat ik nu ga zeggen is heel belangrijk. De volgende keer, Petrus, dat jij met de dood voor ogen mijn naam moet belijden, zal je mij niet meer verloochenen zoals je gedaan hebt in de hof van Caiaphas. Nee, dan zal je mijn naam belijden. En ja, dan zal je daar de duurste prijs voor betalen die een mens daarvoor kan betalen. Dan betaal je met dat getuigenis op de lippen met je leven daarvoor. Je zult voor mij de gevangenis ingaan. Je zult omwille van je getuigenis aan het kruis gehangen worden. Maar je zult mij absoluut niet meer verloochenen, zelfs niet met de dood voor ogen. Dan zal je mij met je dood verheerlijken. Proeft u dat, gemeente? Petrus krijgt, nadat hij hersteld is in het ambt, een belofte mee. Jij zal niet meer vallen. Maar jij zal met je sterven God verheerlijken. En Petrus had dat nodig, want Petrus is alle vertrouwen in zichzelf kwijtgeraakt. Petrus had geen trouwe staat van dienst om op terug te vallen. Een leven in dienst van de Heere als herder, want dat is wat Petrus moet gaan doen, herder zijn. De schapen weiden, de schapen ook hoeden. Dat is geen gemakkelijk leven. De schapen moeten beschermd worden tegen wolven. Geen echte wolven, jongens en meisjes, maar wel mensen die de kudde, die de gemeente bedreigen, dwaalleraars, vervolgers. En wie zegt dan dat Petrus stand zou houden? Op zijn post zou blijven staan? De vorige keer dat Petrus geroepen was om voor Jezus te getuigen. Nou, laat zeggen voor een paar slavinnetjes. Toen is hij gevallen. Petrus is het vertrouwen in zichzelf kwijtgeraakt en terecht. Het gaat ook niet om zelfvertrouwen, nee, het gaat om het vertrouwen op de Heere. Hij zal mij vasthouden. En Jezus geeft Petrus, omdat Petrus dat nodig heeft, die persoonlijke belofte erbij. Petrus, jij zal stand houden. Jij zult volharden tot het einde door mijn genade. Je zal je leven voor mij geven. Petrus is hier een voorbeeld bij een hele belangrijke Bijbeltekst. Laten we die met elkaar opzoeken. Lucas 14, vers 26 en 27. Lucas 14, vers 26 en 27, dat heb ik ook bij de vragen gesteld, wat die met deze tekst te maken heeft, om straks over door te praten met elkaar. Lucas 14, vers 26 en 27. Dan zegt de Heer Jezus, indien iemand tot mij komt en niet haat zijn vader en moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en mij navolgt, die kan mijn discipel niet zijn. Petrus heeft geleerd en zal steeds meer moeten leren om zijn eigen leven te haten. Haten, dat betekent in dit verband van de eerste plaats af te halen, van de troon te halen. Want voor Petrus stond zijn eigen leven niet meer op de eerste plaats. Vroeger wel. Dat zegt de Heer Jezus ook. Je ging waar je heen wil. Je maakte zelf de dienst uit in je leven. Maar Petrus is zoveel van de Heer Jezus gaan houden, dat zelfs zijn eigen leven in de meest letterlijke zin aan de Heer Jezus ondergeschikt is. En dat is wat kruisdragen betekent. De bereidheid om zelfs voor de Heer Jezus de dood in te gaan. Dat is niet iets wat Petrus vanuit zichzelf doet. Maar dat is wat genade in Petrus gedaan heeft. En let op, dat is ook iets wat genade in elke discipel doet. Daarom heb ik ook zondag 1 van de catechismes als belijdenis gekozen vanmiddag. Want elke waarachtige discipel die zegt het, Heere, mijn leven is niet meer mijn eigen eigendom. Ik ben niet meer van mijzelf, maar in leven en sterven ben ik uw eigendom. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer, ook als dat sterven voor u betekent. Die houding en niets minder is wat voor een discipel nodig is. Wat Jezus hier tegen Petrus zegt, hoort bij die drievoudige vraag naar de liefde. Petrus, hou je van mij? Dat is niet een sentimentele vraag. Of je warme gevoelens hebt als je over Jezus spreekt. Nee, het is de vraag, Petrus, hou je zoveel van mij dat je je eigen leven voor mij op de tweede plaats stelt? Dat je je kruis op je neemt als ik dat van je vraag. Hou je zoveel van mij? Kijk, en dan snappen we ook dat Petrus daarover niet kan opscheppen. Petrus kan daarover niet zeggen, natuurlijk, Heere, natuurlijk hou ik van u. Nee, Petrus zegt het stamelend. Hij durft het amper uit te spreken en hij werpt zichzelf terug op de Heere. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik niet zonder u kan. En omdat Petrus terugvalt op Jezus zijn alwetendheid, maakt Jezus zelf het antwoord van Petrus af. Als in onze tekst zich Jezus als het ware zegt, Petrus, je hebt gelijk, ik weet alle dingen. Ik weet dat jij mij meer lief hebt dan je eigen leven, al durf je dat zelf niet meer hardop uit te spreken. Want hij durfde dat eerst wel, in alle hoogmoed uit te spreken. Al zullen alle u verlaten, ik niet. Al zal u de gevangenis ingaan, ik ga met u mee. Al moest ik zelfs met u sterven, dan zou ik het nog doen. Maar daar is niks van terechtgekomen. In de verzoeking viel hij. Maar nu zegt de Heer Jezus. Petrus, je hoeft niet bang te zijn in de verzoeking, in het gevaar. Want je zou mij niet alleen met je leven verheerlijken, maar ook met je sterven. En zo maakt Jezus het antwoord van Petrus op die vraag, heb je mij lief, als het ware af. Waar Petrus niet meer verder durft te gaan. En wat een troost is dat voor Petrus. Jezus weet alles. Hij regeert alles. Hij leidt mijn hele leven. En hij houdt mij in dat hele leven vast tot aan het einde. Ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben van hem. Zijn eigendom. In leven en in sterven. Dat is een troost voor de gelovigen. Geen troost als optelsom. Maar wel een troost, want gemeente, wij moeten leren om daardoor getroost te worden. Wij moeten daarin geoefend worden. En we mogen wel dagelijks bidden dat de Heilige Geest ons leert om daarin getroost te mogen leven. Want het is een troost om in leven en in sterven het eigendom van Christus te zijn. Niet voor niets zet de catechismus daarmee in. En we moeten het tot onszelf door laten dringen. De Heere weet alle dingen. Nou, wij zouden meestal niet zo vrolijk worden als we onze toekomst vooraf zouden weten. Als we vorig jaar om deze tijd een jaar vooruit hadden kunnen kijken en al die moeilijke dingen gezien hadden die we mee moeten maken, hoe zouden we dan gereageerd hebben? Moedeloos, terneergeslagen, depressief. Als wij allemaal te weten wat ons te wachten staat, dan is dat veel te veel voor ons om te dragen. Als je nu al enig zicht op de toekomst hebt door bijvoorbeeld een diagnose die niet hoopvol is. Of doordat je een geliefde zo ziet lijden, dan maakt het je mismoedig, verdrietig. Maar bedenk dan dit. Er is niet zoiets als geluk of als toeval, net zo min als dat er iets als ongeluk is. Daarmee bedoel ik dit. De dingen die ons in ons leven gebeuren zijn niet willekeurig. Ons levenspad is van A tot Z bekend voor de Heer Jezus. Kijk maar naar Petrus. In een paar versen zien we hoe dat de Heer Jezus weet heeft van zijn verleden, van zijn heden en zijn toekomst. En dat niet op een afstandje, maar de Heer Jezus is er zeer dichtbij betrokken. Hoe dan? Hij leidt het leven van Petrus en zo is dat bij alle gelovigen. Voor u die gelooft geldt alles in u, in jou en in mijn leven wordt overzien en geregeerd door de Heer Jezus. Niet op een kille afstandelijke wijze. Maar hij is met elk detail betrokken en hij is liefdevol. En die wetenschap is niet bedoeld om je mismoedig te maken of opstandig. Het is bedoeld om je te troosten. Daarom schrijft Johannes dit ook op. Zodat die gedachte dat Christus alles weet over ons leven, zodat we die gedachte opslaan in ons hart. Voor wanneer? Voor moeilijke tijden. Misschien wel voor vandaag. Zodat de Heilige Geest met die gedachte je tot troost kan zijn, doordat je mag denken wat ik nu meemaak. Christus weet het allemaal. En dat niet alleen, hij wist het al voordat hij mij riep als discipel. Je hebt het niet allemaal vooraf te horen gekregen, zoals Petrus zijn toekomst te horen kreeg, maar de Heere wist het wel. En als het niet goed voor mij zou zijn geweest wat ik vandaag meemaak, dan had hij die situatie wel tegengehouden. We hoeven niet te klagen over onze moeilijkheden, hoe begrijpelijk het menselijke wijs ook is. Als we gaan klagen over onze moeilijkheden, dan zeggen we daarmee in feite, Heere, wat u doet is niet goed. U voelt het wel aan, ik sta ook voor mezelf te preken hier. Het is niet iets wat je zomaar in je zak hebt. Nee, we kunnen het zo vaak niet eens zijn met de Heere. Vooral de weg die hij gaat in ons leven, hoe wij dat bezien. Maar Jesaja 26, die zegt het zo sterk, het pad van de rechtvaardige is geheel effen. Ja, vanuit Gods perspectief is dat zo. Het pad van de rechtvaardige is geheel effen. Wij zouden eens moeten weten hoeveel kwaad de Heere ons behoedt. Alles wat op onze levensweg gebeurt, dat is wat hij toestaat. En wat er niet gebeurt, dat is omdat hij het niet toestaat. Maar wat wel gebeurt, dat gebeurt omdat hij er een bedoeling mee heeft. Hij heeft dat ook met de situatie waarin u of waarin jij je nu bevindt. Heeft er een bedoeling mee, niet om je te pesten, maar om je te heiligen, om je te louteren. En de vraag vandaag is niet of we het allemaal makkelijk vinden om die wetenschap toe te passen in ons leven. Want makkelijk is dat zeker niet. Maar de vraag is wel of we als discipelen mee worstelen om tot dat punt te komen. Dat je zegt, leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het leven dragen met een rustig, kalm gemoed. En je hebt daarin te worstelen met jezelf, met de opstand van binnen, met het verdriet, met de moedeloosheid. Dat zien we niet altijd even scherp. Maar het is zo zinloos om opstandig te worden als we een bittere beker moeten drinken. Begrijp mij goed, die opstand is begrijpelijk, maar het is zo zinloos. En gemeente, laten we elkaar dan aanmoedigen, elkaar dragen. Om te zeggen tegen elkaar, om elkaar eraan te herinneren. Ook deze weg in je leven is de weg van de Here. En dan moet ik er natuurlijk gelijk bij zeggen dat als wij door onze eigen zonde in moeilijkheden terechtgekomen zijn. Dat we dan niet kunnen zeggen, ja, de Here heeft het allemaal zo gewild. Dat mogen duidelijk zijn. Maar toch, de Here kan zelfs die zondige wegen van ons gebruiken. Kijk maar naar Petrus. Wat heeft die weg van de verloochening hem geleerd? Het heeft hem nederigheid geleerd. Het heeft zijn hoogmoed afgebroken. Het heeft hem gebracht op het punt dat hij in alle nederigheid zegt, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. Laten we toch door genade leren zeggen, ook deze weg is de weg van de Heere. Hij voorzag het. Als het niet nodig was voor ons, dan had hij het wel voorkomen. Als het niet nodig was geweest, dan had hij het kwaad wel van ons geweerd. Het is toch alle ding die tot onze zaligheid dienen moet, dat hebben we toch beleden. Hij is immers de God die alle kwaad van ons weert of ten beste keert. En dan is zijn alwetendheid iets om op terug te vallen. Dan zeg je, ik weet niet waarom. Ik zou dat wel heel graag willen weten. Die waarom vragen in mijn leven, grote waarom vragen. Misschien kom ik het niet te weten in dit leven, maar God weet het wel. De Heer Jezus weet het wel. En hij staat er niet bij als toeschouwer, maar hij staat als verlosser ernaast. En hij geeft zijn troosten zelfs in mij. We moeten soms door hele ruige plaatsen heen om onze eindbestemming te bereiken. Maar elke stap is bekend en wordt geleid door Christus. En daarmee komen we aan bij vers 20, want Petrus wil graag nog meer weten. En Petrus zich omkerende, zag hij de discipel volgen die Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heere, wie is het die u verraden zou? Als Petrus deze zag, zei hij tot Jezus, Heere, maar wat zal deze? Petrus kijkt om en hij ziet Johannes. Die loopt daar ook. Hij volgt Jezus ook. En Johannes, dat is een vriend van Petrus. Ze kennen elkaar al jaren en ze trekken ook al jaren samen op. Diezelfde ochtend zag je dat nog. Samen zijn ze aan het vissen. En in dat scheepje zitten ze dicht bij elkaar als Johannes tegen Petrus zegt, het is de Heere, Petrus. En niet veel daarvoor waren het Johannes en Petrus die samen op de opstandingsmorgen naar het graf gingen. En op de Goede Vrijdag zorgt Johannes ervoor dat Petrus binnengelaten wordt in Caiaphas' paleis. Bij het avondmaal lagen ze naast elkaar aan de tafel en vroegen ze samen aan de Heer Jezus wie het toch was die Jezus verraden zou. Petrus en Johannes die behoren tot de intimi van Jezus, die kleine kring van drie samen met Jacobus. En in de toekomst zullen ze weer samen optrekken. Na Pinksteren zie je Petrus en Johannes telkens samen. Samen staan ze voor het Sanhedrin. Samen gaan ze naar Samaria. Is het dan een wonder dat Petrus aan de Heer Jezus vraagt: Heer, hoe zal het dan met hem gaan, met mijn vriend Johannes? Gaan onze wegen straks samen verder? Ik denk niet dat het een kale nieuwsgierigheid is van Petrus om dat te vragen. Petrus is betrokken op het leven van zijn vriend Johannes. Wij zouden het ook gevraagd hebben als we in Petrus' schoenen hadden gestaan. En Jezus geeft in feite geen antwoord op Petrus' vraag. Vers 22. Jezus zei tot hem: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? De Heer Jezus geeft niet het antwoord wat Petrus had willen horen. En toch geeft hij wel antwoord. Hij zegt niet wat er met Johannes gebeuren zal. Maar wat klinkt er wel in door? Dat ook Johannes trouw zal blijven. Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Of Johannes nu blijft totdat Jezus komt, of dat hij net als Petrus voor die tijd zal sterven, het is bekend bij Jezus. Ja, Jezus bestuurt het in Johannes' zijn leven. Het is alsof de Heer Jezus zegt: Johannes is er ook zo een, waarvan ik de weg weet en waarvan ik elke stap leid. En hier zitten lessen in voor ons. Allereerst dat de weg die God gaat met ieder van ons bij iedereen weer anders is. En daarom moeten we onszelf maar niet te veel met een ander vergelijken. Want soms doe je dat, dan zeg je: die en die, die krijgt zoveel moeilijkheden te verduren. Wat erg. Nou, het zal vast met mij ook wel een keer zo erg worden. Maar zo hoeven we en zo mogen we niet denken. De Heere gaat met ieder persoonlijk zijn eigen weg. We moeten wel bewogen zijn met die ander. Degenen die het moeilijk hebben, die hebben extra steun van ons nodig. Die hebben een speciale plek in de gemeente nodig. In de gebeden. In de dienst der barmhartigheid. Maar let ook op het gevaar, want dat is de tweede les. Wanneer zag Petrus Johannes, in vers 20, en Johannes, of Petrus, zich omkerende, zag de discipel volgen die Jezus lief had. Dat betekent meer dan alleen maar dat Petrus zich letterlijk omkeerde. Petrus is afgeleid. Door op de weg van een ander te letten en om nieuwsgierig te zijn wat de Heere met zo iemand voor heeft, hoe goed bedoeld ook, dat kan een belemmering worden om persoonlijk de Heer Jezus te volgen. Volgen is op je eigen weg met Christus letten. En die weg is voor iedereen weer verschillend. En wij moeten leren om dat te aanvaarden en de weg die de Heere met ons gaat voor de Heere zijn rekening te houden en ook de weg die hij met een ander gaat. Niet door die persoon aan zijn lot over te laten, dat is wat anders, maar wel erkennen dat de Heere met iemand anders een andere weg gaat. En daarbij vallen wij zo makkelijk in extreme. Je hebt mensen die eigenlijk alleen maar bezig zijn met hun eigen geestelijke leven, dat ze daar helemaal in opgaan. Heb ik genoeg zondekennis? Heb ik genoeg liefde? Heb ik nog genoeg mijn best gedaan om elke dag Bijbel te lezen? Heb ik genoeg? Heb ik genoeg? Heb ik genoeg? En dan kan je zo mee bezig zijn dat je geen oog meer hebt voor de ander. En voor de nood van de ander. Het andere extreem kan ook. Dat je alleen maar bezig bent met anderen en je eigen geestelijke leven vergeet je. Geen van beide mag gebeuren. En dat is de derde les. De nadruk in vers 22 ligt helemaal aan het eind. Die drie woorden: volgt u mij. Volg jij mij, Petrus. Wij mogen door de weg van anderen niet afgeleid worden van het volgen van Jezus. Dat is je eerste verantwoordelijkheid, om zelf de Heer Jezus te volgen. Niet om nieuwsgierig te zijn naar de weg van anderen en jezelf daarmee te vergelijken. En de vroege kerk was die nadruk op het persoonlijke volgen vergeten. Ze gingen met het antwoord van de Heer Jezus als het ware aan de haal. Dit woord dan, vers 23, ging uit onder de broederen dat deze discipel niet zou sterven. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterven zou, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Ze zeiden daar in die eerste generatie christenen tegen elkaar: heb je het gehoord? Johannes zal blijven tot de wederkomst. De Jezus heeft het zelf gezegd. Maar dat zei Jezus niet. En Johannes die zet het zelf recht in zijn evangelie op zijn oude dag. Nu die weet dat dat woord zo verspreid was onder de vroege kerk. Dat had Jezus niet tegen hem gezegd. Jezus wilde zeggen: het gaat Petrus niet aan welke weg ik met Johannes ga. Het gaat om het persoonlijke volgen van Petrus. En dat persoonlijke volgen, de tweede gedachte, dat kost alles. De Heer Jezus troost Petrus met de belofte dat Petrus trouw zal blijven. Petrus mag iets van zijn levensweg weten. Dat heeft hij nodig. Maar uiteindelijk loopt het daarbij uit op de oproep: volg mij. Het gaat niet meer om een letterlijk volgen zoals ze dat gedaan hebben aan het begin. Toen de Heer Jezus zijn bediening in Galilea begon. Toen zijn ze hem letterlijk gevolgd, achter hem aangegaan. Terwijl hij het evangelie verkondigde, de zieken genas, de demonen uitdreef. Ze hebben zijn wonderen gezien, ze hebben hem horen onderwijzen. Dat alles was voorbereidingstijd, zodat ze later niet meer letterlijk, maar op geestelijke wijze zouden volgen. En volgen op geestelijke wijze, dat is op Jezus letten. Zijn woord bestuderen. Groeien en vrucht dragen door zijn woord en door zijn leven. Maar er is nog een aspect. En dat komt in vers 18 aan bod. Voorwaar zeg ik u, toen u jonger was, schorde u uzelf en wandelde u waarin u wilde. Maar wanneer u oud geworden zult zijn, zo zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar u niet wilt. Jezus typeert Petrus, dat hadden we al gezien. Petrus kan heen gaan waar hij wilde. Hij had de vrijheid om te doen en te laten wat hij wil. Die gedachte spreekt velen aan. Maar Jezus zegt tegen Petrus: Petrus, als je mij wil volgen, dan blijft dat niet zo in je leven. En dat geldt niet alleen voor Petrus, dat geldt voor ons allen. Voor iedereen die Jezus wil volgen. Een leven met Jezus is een leven waarbij de leiding niet meer in eigen handen ligt. Die ligt in handen van de Heer Jezus. En hij gaat, dat hebben we gezien en daar moeten we ook heel eerlijk in zijn, wegen die wij van ons uit onszelf niet zouden willen. Waar ons eigen ik tegen in verzet komt. En daarom brengt volgen zelfverloochening met zich mee. Volgen is een leven waarin je jezelf verloochent. Niet wat ik wil, maar wat u wil, Heere, betekent dat. Jezelf achterstellen. Jezelf aan de kant zetten voor de zaak van Jezus. Jezelf verloochenen, dat is ook de zonde laten. Nee zeggen tegen de zonde. Nee zeggen tegen je zondige vlees. Nee zeggen als je eigen wil weer voorop wil gaan staan. De Heilige Geest werkt dat uit in je leven. Genade werkt dat uit. En daarom is het zo belangrijk die genade te zoeken. Wie Christus volgt, gaat achter de Heer Jezus aan. Je stond eerst met de rug naar hem toe, maar je bent omgekeerd. Je relatie met de Heer Jezus is 180 graden veranderd. En dat geldt ook voor de relatie met de zonde. De zonde die je eerst lief had, die wil je nu laten. Het trekt aan je dat zondige vlees, maar je geest wil het niet meer. Zelfverloochening is die tweestrijd van binnen. Die strijd tussen je oude leven, je oude zondige natuur en je nieuwe natuur. En dat gaat heel ver, die strijd. Want volgen is niet alleen zelfverloochening, maar ook kruisdragen. Als volgen pijn doet, als volgen lijden met zich meebrengt. Laster accepteren omwille van Christus. Je accepteert het dat je alleen staat in de klas omdat je Jezus volgt. Je accepteert het dat je collega's je niet snappen als je niet meedoet met bepaalde grappen of iets anders wat tegen Gods woord ingaat. En je voelt misschien wel de druk om dat kruis van je af te schudden. Je wilt dat kruis misschien wel ontlopen. Jezus zegt tegen Petrus dat Petrus bereid zal zijn om te sterven voor hem. Gemeente, mag hij dat ook van ons vragen? Mag hij ook aan u, aan jou en aan mij die vraag stellen? Wil jij mij verheerlijken als ik de hoogste prijs van je vraag? Gemeente, dat komt heel dichtbij. En ik zeg het met schroom, ik voel mezelf ook ongeschikt om die vraag te stellen. Maar de tekst stelt ons die vraag. Is de Heere het waard om je leven voor te geven? Hij die de dood inging voor ons, is hij het waard dat wij met zijn getuigenis op de lippen de dood ingaan voor hem? Als we getuigen van de rust en de vrede die we hebben met God, ondanks het sterven, dan verheerlijk je met je dood de Heere. Als we sterven in het vertrouwen op de Heere, dat hij zelfs bij het naderen van de dood voorkomen uitkomst zal geven, dan verheerlijk je met je sterven de Heere. Ja, helemaal als we moeten lijden omwille van Christus. En als dat lijden omwille van Christus met de dood gepaard gaat, dan zet dat een stempel op het leven. Dan is dat getuigenis wat zo vlak voor de dood van je lippen kwam, het zaad voor de kerk. En mag de Heere dat aan ons vragen? Want zo was dat met de eerste martelaar Stefanus. De gemeente werd daardoor verstrooid en kwam overal terecht. En het evangelie ging door. En zo is dat geweest, de hele kerkgeschiedenis door. Onder keizer Nero, die Petrus heeft laten kruisigen. En Petrus zei, ik wil niet gekruisigd worden zoals mijn Jezus dat heeft gedaan. Zoals dat met mijn Jezus gebeurd is. Nee, kruisig mij maar op de kop. Zo is dat in de vroege kerk gegaan, ten tijde van de reformatie. Mensen hebben om het getuigenis van Christus hun leven gegeven. Voorbeelden van lang geleden. Maar ook in de Tweede Wereldoorlog is dat gebeurd. Met mensen die om hun christen zijn geen Jood konden uitleveren aan de vijand en die erom gefusilleerd zijn. Het gebeurt ook nu nog, vandaag de dag, onder vervolgde christenen. Broeders en zusters die lijden in gevangenissen, in strafkampen in Noord-Korea. Die de doodstraf krijgen omdat ze van moslim christen zijn geworden. Het gebeurt. Jezus gaat die weg met hen. Wat als hij met ons ook die weg zou willen gaan? Volg jij mij? En wat een wonder, gemeente. Dan volg je een zaligmaker die genade schenkt. Genade die Petrus vergeven heeft. Genade die Petrus genezen heeft. Genade die Petrus hersteld heeft in zijn taak, in zijn ambt. Genade geeft hij om te volgen. Ja, zelfs om te volgen tot de dood toe. Dat die genade ons maar vasthoudt, gemeente. Want Petrus had de kracht om te volgen niet in zichzelf. Dat heeft de geschiedenis daarvoor allemaal wel geleerd. Maar zijn meester houdt hem vast met zijn genade. Ja, waarom zou je Jezus volgen met zoiets in het vooruitzicht? Ach, hij is de zaligmaker die alles regeert. Hij is een zaligmaker die zijn kinderen vasthoudt. Die zegt, nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten. Nog iets kan je scheiden van mijn liefde. Hij leidt ons leven, hij heeft het allemaal uitgestippeld. En hij gaat ons voor en daarom kunnen wij volgen, omdat hij voorgaat. Omdat hij de weg gebaand heeft, een weg die uitkomt in heerlijkheid. We volgen omdat hij terugkomt. Let op die woorden in vers 22. Totdat ik kom, dat is de belofte die uitstaat, dat hij zal komen. Om voorgoed alle tranen van de ogen af te wisselen. Om met al het onrecht af te rekenen, om de aarde te vernieuwen, om ons definitief te verlossen van ons zondige vlees waar we zo'n strijd mee hebben te voeren. Jezus Christus, de Zoon van God. Als hij nou de zaligmaker die zonde was, het de moeite waard vond om voor zondaars te sterven. Als hij het de moeite waard vond om hen te verlossen en om hen een nieuw leven te geven. Als hij het alles waard vond om in zijn toekomst te laten delen, is hij het dan niet waard dat wij ons hele leven, ja ook het einde van ons leven, aan hem geven, om hem daarmee te verheerlijken. Zegt u amen? Amen. En we zingen in antwoord dan op de prediking 139, het derde vers. U hebt van achteren mij bezet, vooruit wordt mij de vlucht belet. Ik word bepaald door uw hand. 139, vers 3.